Oké, welkom iedereen op de gemeenteraad van Markendal van dinsdag 29 november. Welkom ook aan alle geïnteresseerden om aanwezig te zijn, ondanks deze mistige avond. Puntje 1 van de agenda is goedkeuren verslag voor gezitting. Kan de verslag goedgekeurd worden, N-VA?
Akkoord.
Open VLD?
Akkoord.
En CD&V?
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Dan gaan we eerst nog de namenlijst doen. Mark Bouwens? Oké. Herman de Koker?
Aanwezig.
Hilde de Mazenaere?
Aanwezig.
Anne de Tollenaere?
Aanwezig.
Herman van Boven?
Aanwezig.
Joris Nachterhalen? Aanwezig. Frederik van Nieuwenhuizen?
Aanwezig.
Isabel van Kwikkelbergen is verontschuldigd. Simon van Kwikkelbergen?
Aanwezig.
Philip Meira? Aanwezig. Marijke van Welden? Aanwezig. William Lust?
Aanwezig.
Steven Thomas?
Aanwezig, ook voor het vorige puntje.
Oké, okay, juist. Tom Dont.
Aanwezig.
Mark Vuilsteke.
Aanwezig.
Yves Bontink. Oké. En onze algemeen directeur, mevrouw Leslie Jourquin, is ook aanwezig. We kunnen starten. Puntje 2 is de kennisname van het besluit van de gouverneur betreffende de jaarrekening 2021 van de 5 Markendalse kerkfabrieken. Graag het woord aan onze schepen van Financiën en Erediensten, Philippe Meira.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dus we kregen van het ABB het besluit van de gouverneur. Dus er wordt hier in onze gemeenteraad kennis genomen van het besluit van de provincie-gouverneur betreffende de jaarrekeningen 2021 van de Markendalse kerkfabrieken Onze Lieve Vrouw Hemelvaart te Nukerke, Onze Lieve Vrouw La Salette te Louise-Marie, Sint-Britius te Etikoven, Sint-Petrus te Kerkhem en Sint-Petrus te Schorisse.
Oké, bedankt voor de toelichting. We kunnen hiervan kennis nemen. Puntje 3 is de buitengewone algemene vergadering Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen op 6 december 2022 goedkeuren agenda. Kan deze agenda goedgekeurd worden? N-VA?
Akkoord.
Open VLD?
Akkoord.
CD&V?
Akkoord.
En Kom op Markendal?
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Puntje 4 is de open algemene vergadering van Toerisme Oost-Vlaanderen op 7 december 2022 goedkeuren agenda. Kan deze agenda goedgekeurd worden? N-VA?
Akkoord.
Open VLD?
Akkoord.
CD&V?
Akkoord.
En Kom op Markendal?
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Puntje 5 is de algemene vergadering van SOLVA op 14 december 2022 goedkeuren agenda. Kan deze agenda goedgekeurd worden? N-VA?
Akkoord.
Open VLD?
Akkoord.
CD&V?
Akkoord.
En Kom op Markendal?
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Puntje 6 is de buitengewone algemene vergadering van IVLA op 15 december 2022 goedkeuren agenda. Kan deze agenda goedgekeurd worden? N-VA?
Akkoord.
Open VLD?
Akkoord.
CD&V?
Akkoord.
En Kom op Markendal?
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Puntje 7, buitengewone algemene vergadering van Gazelwest op 20 december 2022. Goedkeuren agenda, goedkeuren statutenwijzigingen, goedkeuren partiële splitsing en fusieoperatie en vaststelling van het mandaat van onze vertegenwoordiger. Er is dus een volledig dossier met documentatiestukken toegevoegd. Als er hierover geen vragen zijn, kunnen we overgaan tot de stemming. N-VA?
Akkoord.
Open VLD?
Akkoord.
CD&V?
Akkoord.
En Kom op Markendal?
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. We zijn al bij punt 8. Het gaat snel. Puntje 8 is de omgevingsvergunningsaanvraag voor de aanleg van de fietsnelweg F428 fase 1 op grondgebied van Oudenaarde en onze gemeente Zaak van de Wegen. Graag het woord aan onze schepen van mobiliteit, Frederik van Nieuwenhuizen.
Dank u, voorzitter. Om de aanleg van de fietsnelweg te kunnen realiseren, worden enkele buurtwegen aangepast binnen de Zaak der Wegen. Dat zijn Buurtweg 36 is Krommestraat Spoorwegdreef. Daar wordt een deeltje van het tracé afgeschaft. Voetweg 87 Stationsberg Mussenstraat. Dat is een verbreding van een voetweg. Buurtweg 17 en 105 is de Mussenstraat. Dat is een aanpassing van de rode lijn. Buurtweg 11 Mellingstraat. Dat is een voorstel dat we niet gaan volgen. En buurtweg 32 ter Poort Keistraat is een inrichting van het fietsknooppunt daar. Buurtweg 36, Kromstraat, Spoorweg 3, dat zie je hier een beetje verder. Dat stukje dat doodloopt, dat ooit doorknipt geweest is door de spoorweg. De nieuwe fietsnijweg wordt daar nu op 3,5 meter van de woning gelegd, zodat er een beetje ruimte is tussen de woning en de fietsnelweg. En daarvoor wordt er een stukje van die weg afgeschaft en wordt de nieuwe fietsnelweg ernaast gelegd. Een beetje. Het volgende is dan de Stationsberg-Mussenstraat. Dat is de wegelingske tussen de Stationsberg en Mussenstraat. Die voetweg is nu 1 meter breed, dat wordt verbreed tot fietsensnelweg. Daarnaast komt er nog een erosiegracht en erosiedam. En er komen wel geen bijkomende erftoegang via deze verbinding, dus enkel voor fietsers en voetgangers. Dan ja, dat visualisatietje van die voetweg die verbreed wordt. Dan hebben we buurtweg 117 en 105, de Mussenstraat. Daar wordt er een kruispunt aangelegd. De fietsers gaan daar voorrang hebben. In de toekomst wordt de Mussenstraat ook aangelegd in een rioleringsproject. En dan wordt dat voorzien dat dat deel 4 meter breed wordt en een fietsstraat wordt. Maar dat is nog toekomstmuziek. Buurtweg 11, dat is een voorstel die we niet gaan volgen. Infrabel wenst de Mellingstraat deels af te sluiten en om te leiden via Ter Poort. We hebben hier geen akkoord van de gemeente voor. Knelpunt Ter Poort moet eerst opgelost worden, want nu is het gevaarlijk om extra verkeer en fietsers door dat tunnel en langs dat bochtige tracé te sturen. En dan hebben we nog aan de tunnel zelf, Ter Poort-Keistraat, daar worden er twee hoogverhoogde platformjes aangelegd met een stukje fietsstraat tussen. En in dat deeltje fietsstraat en de fietsers voorrang. Dat is een visualisatie, het volgende van die tunnel. Stand van zaken van het dossier. Het openbaar onderzoek liep van 7 oktober tot 6 november. Er waren 16 bezwaren. Op 3 oktober werd gevraagd aan de gemeente om advies uit te brengen. Op 9 november heeft de HECO daar zijn advies over gegeven. 21 november een voorwaardelijk gunstig advies aan de gemeentelijke omgevingscommissie. En vandaag geeft de gemeenteraad ook zijn advies hierover. Er zijn verschillende deelplannen. Deelplan 1 is op Oudenaarde, daar moeten wij geen advies over uitbrengen, dat is voor de stad Oudenaarde. Op deelplan 1 tot 4, Oudenaardeweg tot Maalzachstraat, wordt de fietsnelweg gerealiseerd binnen het openbaar domein. Het domein van het spoor en op private percelen aan te kopen door de werkvernootschap. Dus niet onderworpen aan de zaak der wegen, daar moeten we ons nu over uitspreken. Deelplan 4, geen bezwaar tegen afschaffing buurtweg 36. De woning blijft bereikbaar, dat was daar hier een beetje verder. Tussen de Steenbeek 3 en de Stationsberg wordt de fietsnelweg gerealiseerd op het openbaar domein van het spoor. Dus daar moeten we ons ook niet over uitspreken. En deelplan 5-6, de gemeenteraad heeft er ook geen bezwaar over. Aanpassen van de rooilijn van de voetweg tussen Mussenstraat en Mellingstraat wordt het tracé gerealiseerd binnen het openbaar domein. Op deelplan 7 en 8 waren er ook geen bezwaren van ons. Maar deelplan 7, dus de volgende slide, is de overweg Mellingstraat. De Hikoro bracht er ook al een negatief advies uit. Ter Poort is geen waardig alternatief voor de sluiting van de Mellingstraat. Bezwaren tijdens openbaar onderzoek en adviesgroep HECRO worden door de gemeenteraad volledig bijgetreden. De raad wenst het behoud van de overweg van de Mellingstraat en het deel van de gemeenteweg Mellingstraat behouden. Het uitvoeringsdossier moet hiermee rekening houden door het behoud van de overweging, met het behoud van de overweging. En er moet een veilig kruispunt gecreëerd worden voor de fietsnelweg daar te plaatsen. De gemeenteraad wenst van dit punt een voorwaarde te maken in het advies. Dus conclusie, de gemeenteraad is van oordeel dat het voorstel van wegaanleg kan goedgekeurd worden op voorwaarde dat de spoorwegovergang Mellingstraat en deel van de gemeenteweg Mellingstraat behouden blijft. Deze voorwaarde staat de realisatie van de fietsnelweg niet in de weg. Dus,
Oké, bedankt voor de toelichting. Zijn er over vragen vanuit de raad? Ik zie Steven en Simon. Steven eerst.
Wel, ja, inderdaad. Het gaat over de zaak van de wegen. Ik heb gemerkt dat er in de ontwerpplannen, bestaande toestand, dat er redelijk veel voetwegen als bestaand getekend zijn, die eigenlijk afgeschaft zijn. Waardoor dat eigenlijk een beetje een visueel misleiding is, dat er nog bijkomende toegangen zouden zijn op die fietsnelweg, terwijl dat die eigenlijk al lang niet meer bestaan. Die zijn afgeschaft geweest tijdens de ruilverkaveling. Dus ik vind het wel een beetje jammer dat plan van de overheid niet correct zijn in die zin. Dat is dan gewoon textueel en ja, eigenlijk is het ook niet voor, niet voor de zaak van de wegen, maar ik vind het jammer dat er veel gemengd verkeer is, vooral langs de landbouwwegen, de ruilverkavelingswegen, dat er zwaar landbouwverkeer gemengd wordt met fietsverkeer en ik vind dat redelijk gevaarlijk.
Ja, dat was ook het advies van de WEKO om daar toch iets te verbreden, zodat dat makkelijk gekruist kan worden. Ja.
Oké. Simon?
Ja, wel, het punt op zich gaat uiteraard over een aantal technische interventies op het terrein om het project te kunnen realiseren. Maar voor ons fractie staat of valt het project eigenlijk helemaal met de veiligheid. Hè. De veiligheid van de doelgroep, de fietser uiteraard in de eerste plaats, maar ook de andere gebruikers van de wegen, van de infrastructuur waar het fietsnelweg passeert of zal passeren. Dus in dit punt, ik vermoed dat debat over welke veiligheidsmaatregelen en dergelijke zullen toegepast worden op de fietsnelweg, dat dat wel nog zal voorkomen. Dus dat we daar dan wel uitgebreide tijd zullen hebben om op in te gaan. Maar het is daarnet door de collega hier ook al aangehaald. Er zijn toch wel een paar, dat zie je nu al als je het traject bekijkt, een paar pijnpunten wat veiligheid betreft. Toch een paar punten waar dat toch heel goed gaat moeten gekeken worden hoe men daar die veiligheid kan waarborgen. Onder andere inderdaad waar er conflicten zullen zijn of kunnen ontstaan tussen landbouwverkeer, denk aan de ruilverkavelingsbaantjes en de fietser. De plaatsen waar dat de fietsnelweg andere drukke wegen gaat oversteken. Dat zijn toch dingen waar nog naar gaat moeten naar gekeken worden. Wat wij ook nog even willen benadrukken, we hebben een klein beetje moeite met de term fietssnelweg. Omdat dat zo'n beetje een indruk geeft van vlam er maar op. En er wordt vaak de vergelijking gemaakt met de fietssnelweg van oude naar de richting Kluisbergen. Een vergelijking die in onze ogen niet altijd opgaat, gezien dat dat toch wel vaak recht toe recht aan is op die fietsnelweg. En dat we hier toch wel spreken over een traject waar daar toch wel wat meer bochten en dergelijke in zitten. Het gaat vooral over veiligheid en in die zin zijn we vooral geïnteresseerd in dat debat. Van wat gaat er daar gebeuren en welke concrete maatregelen gaan er eigenlijk moeten goedgekeurd worden om die veiligheid te waarborgen. In dat opzicht zijn we eigenlijk eerder afwachtend. Dus we zijn a priori niet tegen een dergelijk project, zeker niet. Maar het valt of staat nog een keer met de veiligheid. En in dat opzicht hebben wij besloten om ons hier voorlopig op te onthouden. Wat dus nogmaals niet betekent dat we er tegen zijn. Maar we vinden wel van kijk, we willen graag het gehele plaatje bekijken. Misschien begrijpen we wel dat procedures er zijn en dat stuk voor stuk moet voorkomen enzovoort. Maar goed, op dit moment gaan we ons nog onthouden en we kijken reekhalzend uit naar het debat of hetgeen wat we gaan horen met betrekking tot veiligheid. Want daar denk ik gaat het dan nog een hard woordje moeten over gepraat worden. Dank u wel.
Oké.
Ja, de term fietsnelweg is je hebt verschillende soorten fietspaden die door de Vlaamse overheid of gesubsidieerd worden. Het fietsnelwegen, het dan nog boven lokale functionele fietsroutenetwerken, het nog stads- of dorps fietsroutes. En alles hangt aan bepaalde voorwaarden vast, die moet voldoen binnen het fietsvadumecum. Fietsvadumecum is een heel boek waar dat de veiligheid voor elk type fietspad bepaald wordt. Hellingsgraden, bochten, signalisatie en dergelijke meer. Dus ja, dat is iets. En ja, het fietsnelweg voldoet ook aan het fietsvadumecum. Het eerste fase 1 al sinds fase 2 zal iets meer uitdagend zijn om te kunnen voldoen aan het fietsvadumecum.
Oké, Mark?
Ik had nog een vraag. Als zo is dat de Meddingstraat, spoorweg afgeschoten wordt, zou worden. En toen gelegen dan is er de mogelijkheid.
Ja, ja, ja.
Is dat dan een goede zaak om dat verkeer naar boven te brengen?
Nee, nee. We zeggen dat hier ook, dat dat geen veilig alternatief is voor de Malingstraat.
Ja, ik denk dat we dat al eens besproken hebben op de gemeenteraad, maar het is dus inderdaad het doel van Infrabel om quasi alle overwegen in Markendal te sluiten. En ze wilden beginnen met de Mellingstraat. We hadden er nu al 2 jaar ons been stijf. Goed, ik hoop dat we dat kunnen blijven stijf. Want we zijn overtuigd dat dat een slechte zaak is, dus ik moet ons daar niet van overtuigen. Ook dat het, want ze stellen ook voor om die overgang aan Stationsberg, Mussenstraat, Maalzaak te sluiten. Dan zit de gemeente gewoon volledig in twee gesneden. We zitten met gigantische omrijdtijden. Dus we zullen ons er blijven verzetten, zolang dat we kunnen. En met alles wat we kunnen gebruiken, ook federaal.
Oké, nog een vraag van Herman. Of Mark eerst aanvullen? Dus,
Maar dat is allemaal niet duidelijk. We hadden gezegd voor wat dat ter poort betreft aan Mellingstraat. Hè, dus je zit daar met vooral landbouwverkeer dat daar gebruik moet van maken. Grotere machines ook, die kunnen niet langs ter poort, punt. Dus als Infrabel de Mellingstraat wil sluiten, ja, dan zullen ze toch met een serieuze investering komen. Dan zal waarschijnlijk die doorgang ook moeten vergroot worden. Maar ik weet niet of ze bereid zijn van zulke inspanningen te leveren. Dus we blijven daar op standpunt staan dat niet doorgaat.
Okay. Herman?
Ik had nog een vraagje in verband met de inname van de privégrond. Ik las dat dat niet gaat terugkeren naar de gemeenteraad. Betekent dat dan dat de fietssnelweg eigendom is van ons gewest dan nadien? En niet meer van ons gemeente? En hoe zit het dan nadien met het onderhoud? Voor wie is dat dan?
Ik veronderstel het, hè, behalve de wegen waar dat ze nu die in de zaak der wegen opgenomen zijn, waar dat de roeilijnen zo aangepast worden, dat zal gemeentelijk kunnen eigendom blijven, ook maar domein. De rest zal zijn nog niets gehoord of van overdracht van die weg naar ons. Het blijft de Vlaamse bevoegdheid, die fietsnelwegen. Dus ik denk dat zullen dat ook gaan onderhouden. En...
Dus een ruilvergavelingsbaantje verandert ook naar het gewest?
Nee.
Nee, dat niet?
Nee, die blijft... Enkel de nieuwe stukken, hè. Ja.
Ja, dat verstond niet goed, maar ja.
Wel. We hebben ook gezegd op de onteigening. We zien af en toe een keer een splitsing passeren op het college, maar voor de rest...
Wat ik altijd betreur, dat is inname van landbouwgrond. Ik ga dat iedere keer herhalen. Ja. Maar ja,
er is ook een groot deel die al aangelegd wordt op het terrein van de spoorweg.
Ja.
Er waarschijnlijk ook landbouwgebruik op sommige stukken.
Ik hoop dat er, gelijk dat Steven ook zei, een oplossing komt voor het dubbel gebruik van een ruilvergavelingsweg. Mm-hmm. Dat bijvoorbeeld in een oogstseizoen er toch wat respect is voor de landbouw ook, hè. En niet alleen voor de fietser. Dank u.
Dan kunnen we overgaan tot de stemming. Of Herman nog een vraag?
U sprak net over een gesubsidieerd project die het is. Hoeveel, welk percentage subsidie is dat? Is dat 100%? Is dat
90%? De fietsnelweg is 100%, hè. Dat betaalde geen vraag.
We hadden er ook even indirecte kosten. Of indirect ten laste van wie valt dat? Het project kan inderdaad ten laste zijn van... He? Maar zoals de bijkomende kosten zouden komen, is dat niet aan ter poort? Op wie's rekening valt dat dan?
Dat is allemaal voor de werkgenootschap die dat...
Ja.
Okay. Je moet geen budget voorzien voor de fietsnelweg.
Misschien, ja.
Nee, het is gewoon belangrijk om te zeggen dat dus de fietsnelweg is een uitvoering van de werkgenootschap, dus de Vlaamse overheid. En die maatregelen met betrekking tot het sluiten van die overwegen is initiatief van Infrabel, dus federale overheid. Hè. Dus fietsnelweg kosten zijn voor Vlaanderen. Het is een Vlaams project op ons grondgebied. We zijn geconsulteerd daarin. We hebben er inderdaad een aantal beslissingen ook mee helpen sturen. Hè, want die bezorgdheid die Herman maar voorbracht is natuurlijk ook ons bezorgdheid. Op sommige plaatsen ging de fietsnelweg zelf mogelijk door huiskavels en zelf een hangar die weg moest van een landbouwer. Dus vandaar dat we daar in minder optimale situaties zit, waarbij dat we even langs de weg gaan en de gewone weg gebruiken, omdat het alternatief toch net iets erger was dan het gebruiken van de openbare weg. En wat dat dan betreft, Infrabel, daar ook, wij gaan daar geen kosten aan maken, maar we gaan voorlopig niks mee, dus gaan we sowieso geen kosten maken, maar als Infrabel wil sluiten en daar zijn maatregelen nodig om te remediëren aan bepaalde beslissingen van Infrabel, zijn de kosten voor hen zeker niet voor ons.
Ja, een vraag van Mark.
Is dat zicht op fase 2? Het komt misschien nu niet aan bod, maar als ze nu tot aan de molen tussen weken komen, waarom? Volgens mij zou dat een goede oplossing geweest zijn. Een klein beetje de modernisering van het bestaande fietspad. Moesten ze nu naast die bestaande fietspad regenten leggen en een keer al de roosters en kasseiwerk die er onder het gras zit. Dus dat die geuithalen en geppelenleggen, de rioleringen verzorgen. Ik dacht dat dat toch zo'n voldoening geven wil. Had een fietspad creëren van 2 meter. Dus je kunt nog in 2 richtingen. Maar ja, bon, het zijn rekeningen van de
ja. Wel, momenteel zijn er nog geen budgetten voorzien voor fase 2. Dat gaan project zijn 2 of 3 keer zoveel gaan kosten in fase 1. Dus ik zie dat er nog niet direct doorkomen, denk ik. Maar de fietsnelweg heeft een bepaalde vereisten. Dus, is dat maximum 4% helling mag hebben en zo. Dus dat de wijstraat al te steil is en dat ze daardoor de spoorweg volgen. Ter hoogte van de omgangstraat over te steken, moet er dan een constructie komen die. Ja.
Oké, was een micro gebruiken?
Is er maar 2%. Als er maar 2% hellingsgraad mag zijn.
4.
Ja, of 4. Ja. Maar dan rijd je sowieso vast. Hè. Dan stopt dat daar. Hè.
Ja.
Dan stopt dat daar. Is dat dan de investering waard?
Reactie van onze burgemeester?
Ja, goed. Wat betreft fase 1 denk ik dat dat zeker de investering waard is. Zeker als we niet zelf moeten betalen, denk ik dat dat een hele mooie realisatie is in onze gemeente. Het gaat over connectie vanuit Oudenaarde. Dus ook verder zal die connectie gemaakt worden, zodat je op een veilige manier in het centrum van Oudenaarde geraakt tot aan de Wijdstraat, waar dat er nu al toch wel een gemeentelijk fietspad ligt. Dus dat is zeker een nuttige investering. Ik sta daar ook volledig achter. Je kunt u zeker vragen stellen over die voorwaarden die gesteld worden door de Vlaamse overheid voor wat betreft breedte, hellingsgraad, al die zaken. Ja, ik stel me daar ook vragen bij, want voor mij lijkt het gewoon ook het meest logisch wat dat u voorstelt. Dat is dat men gewoon de Wijdstraat gebruikt, dat men connecteert er op de omgangstraat, dat men daar een veilige oversteek maakt en dat men zo naar Ronsen gaat, helemaal akkoord. En ik denk dat dat ook de reden is waarom dat fase 2 niet zo evident is, want als men moet aan die hellingsgraad voorwaarden voldoen, niet alleen om te geraken, hè, want de hoogste plaats ligt ter hoogte van de omgangstraat. Hè. Dus er geraken is nog te doen als je beneden gaat. De ontwerpen die ik daar gezien heb zijn vrij ingrijpend. Hè. Dat gaat over grote spiralen die men moet aanleggen om dus te vermijden dat men gaat. Dus voor ons een heel schone realisatie is gereed. Je kunt van Oudenaar tot aan de Wijdstraat op een heel veilige manier rijden. Je kunt van daar verder tot in Ronse langs bestaand fietspad. Dus wat de fase 2 betreft, dat zullen we dan wel zien. Maar dat zal een project zijn. Ronse zal worden getrokken samen met de werkvernootschap.
Oké. Als er geen vragen meer zijn, dan kunnen we overgaan.
Akkoord.
Open VLD.
Akkoord.
CD&V.
Wij gaan ons onthouden.
En Koolop Markedal.
Onthouden.
Het kan goedgekeurd worden. 10 voor, 6 onthouding. Dan is er puntje 9. Kennisname van de terugkoppeling van het agentschap wegen en verkeer met betrekking tot de nota over de N60. Graag het woord aan onze schepen van mobiliteit, Frederik van Nieuwenhuizen.
Dank u, voorzitter. Op de gemeenteraad van mei werd een motie geformuleerd ter verhoging van de verkeersveiligheid langs de N60. Er een vraag gesteld naar nieuwe verkeersmaatregelen, zoals trajectcontroles, voortsortierstroken en andere fysieke ingrepen om de verkeersveiligheid op korte termijn te verhogen. We kregen feedback over de volgende punten. Parkeerverbod van vrachtwagens is reeds eerder goedgekeurd hier op de gemeenteraad. Ondertussen is alles hiervoor in orde en goedgekeurd door AWV. De verkeersborden zullen kortlinks geplaatst worden. De vraag naar trajectcontrole. AWV heeft budget om jaarlijks 20 trajectcontroles uit te voeren. Niet alleen het aantal, maar ook de ernst van ongevallen worden gecoteerd om in aanmerking te komen voor een trajectcontrole. Verder wordt er ook met car floating data rekening gehouden. Als er een snelheidsprobleem is, kan die weg een hogere prioriteit krijgen. Maar volgens de data van AWV komt de N60 in Nieuwkerken daarvoor niet in aanmerking. Er zijn dus andere wegen waar meer ongevallen te betreuren vallen, waardoor de N60 in Nieuwkerken niet in aanmerking komt voor een trajectcontrole. Ze geven ook mee dat er een wisselend snelheidsregime is en dat het wegvak minimum 1 kilometer lang moet zijn met hetzelfde snelheidsregime. Dus ja, voorlopig komen we niet in aanmerking voor die trajectcontrole op de N60. Andere punten, zoals voorsorteerstrook en ventwegen, hebben we nog geen feedback gekregen. Wij gaan dus niet akkoord met de analyse van AWV, omdat er te weinig ongevallen zou gebeuren op de N60. En vinden dat er toch dringend nieuwe maatregelen moeten genomen worden. En dat ook AWV hier prioriteit mag aangeven. En we zullen daar blij op aandringen. Ik ben van de week nog overleg met AWV, donderdag dacht ik, om dergelijke maatregelen nog een keer op tafel te leggen.
Oké, bedankt voor de toelichting. Zijn er nog vragen? Simon?
Ja, ik heb dat ook gelezen. En vooral als het over bijvoorbeeld die trajectcontrole gaat, ja, als je de argumenten leest waarvoor zij zeggen van dat kan daar niet plaatsvinden, ja, eerst en vooral halen ze daar cijfers aan, komt het erop neer dat er eigenlijk te weinig ongevallen gebeuren op dat punt. Dat impliceert eigenlijk dat er eerst nog meer ongevallen zouden moeten gebeuren vooraleer het wel zou kunnen. Dat is een heel rationele benadering van de feiten, maar dat is natuurlijk verschrikkelijk moeilijk om uit te leggen aan nabestaanden van verkeersslachtoffers en verkeersslachtoffers zelf. Want uiteindelijk zijn dat cijfers, goed, maar het gaat altijd over mensenlevens, of het gaan mensenlevens achter schuil. En ook die tweede dat we daar gelezen hebben, wat daar juist ook is aangehaald, dat wisselend snelheidsregime, ja, dat vind ik ook maar een... geen onoverkomelijk probleem, gezien dat dat toch gaat over snelheidsbeperkingen die door het gewest zelf kunnen aangepast worden. Dus als dat dan een reden is om het niet te doen, ja, dan denk ik dat dat iets is waar ze toch wel zichzelf heel snel kunnen overzetten. En wat ik daar ook in gelezen heb, omdat er in het dossier zat er ook de parlementaire vraag die de burgemeester in der tijd gesteld heeft aan minister Peters, dat daar de ongevallen analyse, zoals dat genoemd wordt, gebeurd is op basis van trajectcontrole in te voeren. Ik heb dan ook ergens gelezen, onder andere in de brief als antwoord op die motie, dat er in de motie stond dat er wel een aanvraag tot trajectcontrole zou gebeuren, maar dat dat nog niet is gebeurd. Dus mijn vraag is eigenlijk, is dat iets wat dat gemeentebestuur nog van plan is om alsnog te doen? Of zagen we van als gemeentebestuur, we gaan dat sowieso niet doen, omdat dat we nu toch al merken dat ze het niet gaan toestaan. Dat is iets wat mij daarin in opviel. Heb ik daar ook iets gelezen. En ook in dat antwoord op die parlementaire vraag stond er ook iets over dat er een aantal, werd dat daar genoemd, quick-win-voorstellen zouden gelanceerd worden om de verkeersveiligheid alsnog te verbeteren langs de N60. En dat er daarvoor een overleg zou gepleegd worden tussen AWV en de gemeente zelf. Een bijkomende vraag is daar die quick-win voorstellen vanuit. Dus zaken die snel kunnen geïmpliceerd worden en zo snel resultaat zou moeten opleveren. Wat dat eigenlijk concreet inhoudt. Dan heb ik nog een derde vraag. Ik heb daar ook iets gelezen over dat er ook een mogelijkheid bestaat indien trajectcontrole niet door het gewest zou of door AMV zou ingericht worden, om dat op andere manieren te doen. Onder andere bijvoorbeeld door als gemeente en politie zone dan zelf zogenaamde ANPR-camerasysteem aan te kopen. En dan heb ik daar ook gelezen dat verslag dat daar werd gevraagd naar wat is daar de kostprijs en of dat een haalbare optie is. Dus dat is nu ook mijn vraag, of dat daar ondertussen al antwoorden op gekomen zijn.
Goed, zal ik er misschien op antwoorden, omdat we dat inderdaad besproken hebben bij de politie. Dus als wij zelf een aanvraag willen doen voor die trekcontrole, dus geen dat we gedaan hebben, maar dat AWV in die eerste mail die ook in de documenten zit, zegt van ja, maar de gemeente heeft nog geen aanvraag gedaan. We hebben gewoon de procedure gevolgd. Procedure volgen is eerst naar de politie gaan. We hebben dat ook besproken, nu zelf onlangs in het kader van de budgetbesprekingen op het politiecollege. En de politie heeft nu groen licht gegeven daarvoor. De volgende stap is dat we nu terug gaan naar AWV om te zeggen van kijk, wij zouden dat willen doen, maar we moeten natuurlijk ook bekijken budgetair, want de kostprijs is dan volledig voor ons. Hè. Dus dan moeten we wel bekijken wat dat meebrengt. Zoals dat Fred zei, donderdag hebben we donderdagvanmiddag dus opnieuw een overleg. Belangrijk ook om te zeggen is dat, ik weet niet of je daarop juist, ik was even afgeleid dat je daarop ingegaan bent, betreffend die parkeerverboden, die worden natuurlijk gehandhaafd. Die borden zullen kortlinks worden geplaatst, denk ik, die zijn binnen, dus in principe zal dat iets voor de volgende...
Parkeerverboden, hè? Gaat het over dat parkeerverbod vrachtwagens?
Ja.
Dat, hè? Dus dat gaat effectief
uitgevoerd
door...
worden, gehandhaafd, worden ze besteld. Die worden nog voor het eind van het jaar. Kijk, volgende week worden die geplaatst.
Ah, ja, okay.
Dus dat loopt allemaal. Dus de gemeente heeft effectief alles gedaan wat dat AWV nog in die mail aanhaalt. Maar alles procedureel gedaan. Dus we gaan donderdag dus nog eens alles op tafel leggen. Ook die quick wins zullen we nog een keer bespreken. Kijken wat daar de mogelijkheden zijn. En dan moeten we inderdaad afwegen, want dat is geen kleine kostprijs. Zo'n trekcontrole zelf betalen. Dus het is afwachten wat dat geeft. We zullen dat ook voor de gemeenteraad brengen en hierover redeneren. Zien of dat we die investering zelf dragen. Ik vind het jammer dat het gewest dat niet doet, dat wij dat moeten doen, maar zwart, als het zo is, dan zal het zo moeten zijn. En twee, allee, onderschat ook niet wat dat meebrengt naar afhandeling en dergelijke trajectcontrole in Zwalm, gecombineerd met Brakel, denk ik, komt er ook een dergelijke trajectcontrole. En de vraag is dan wie dat die afhandeling moet doen. Als daar honderden PV's uit voortkomen die door de politie moeten behandeld worden, dan is dat gigantisch veel werk. Dus ook binnen de politiezone zijn we nu aan het bekijken wat de mogelijkheden zijn. Want we hebben wat is het gewestelijk behandelingscentrum. Het is zo'n centrum waar je een bepaald aantal PV's mocht naar doorsturen. Maar dat zijn... maximaal aantal. Dus als dat concreet betekent dat als wij 2 of 3 trajectcontroles op het grondgebied van de zone hebben, als dat concreet betekent dat we dan daarna geen flitscontroles meer kunnen doen, of dat we daarvoor dan 1 of 2 extra personeelsleden moeten aanwerven op niveau van de politiezone, ja, dan moeten we ook goed overwegen waar dat we wat willen nog doen. Want ik denk dat er ook naast de N60 ook zeker nog vraag is naar mobiele controles op verschillende plaatsen in de gemeente waar momenteel sprake is van overdreven snelheid. Dus dat zijn zaken die lopende zijn en donderdag gaan we daar waarschijnlijk meer feedback over krijgen. Ik kan dan eventueel in de volgende gemeenteraad feedback geven over die vergadering en de stand van zaken geven over waar dat we donderdag staan. Goed.
Nog even op ingaan. Heb ik dat er juist goed gehoord van Schepen van Nieuwenhuizen? Dat knippen van die straat en die heen rechtstreekse aansluiting op N60 door die ventwegen... Heb ik dat juist gelezen, dat eigenlijk niet gaat gebeuren na politieoverleg om eigenlijk omrijdtijden van buurtbewoners te beperken? Ik heb dat daar letterlijk uitgehaald, omdat dat een maatregel was die eigenlijk... Ja, men zou dat doen in afwachting van de definitieve uitvoering van andere maatregelen. Nou, bijvoorbeeld die trajectcontrole moest er dan toch komen voor sorteerstroken, andere fysieke ingrepen. Maar heb ik dat goed gelezen, dat sowieso niet gaat gebeuren? Of,
ja, wel,
of ik dat verkeerd heb.
Ja, dat is een bespreking die wij gehad hebben met de politie, dus onze politie. Hè. Dus
ja,
los van AWV. En de voorstel die daar waren was bijvoorbeeld het afsluiten van de Poltstraat. Ik denk als je dat doet, ja, dan zit je met gigantische omrijdtijden. Ik denk dan de voorstellen die door, collega Bouwens was de vorige keer gelanceerd zijn van voorsorteerstrook en dergelijke zaak, veel verstandiger zijn dan het gewoon bruut afsluiten van die straten. Dat gaat er een hele hoop andere problemen creëren, denk ik. Als je geen ventwegen hebt, dan moet je zitten met enorme omrijdtijden. Dus dat is iets wat ik en de politie ook niet zie zitten. Dus wij zullen nog eens vragen aan AWV om op de weg zelf in te grijpen en dus niet zomaar straten te gaan afsluiten.
Oké. Dan kunnen we hiervan kennis nemen. Dan gaan we verder naar puntje 10, toelichting, investeringsproject, voetbalaccommodatie, korte keer. Graag het woord aan onze schepen van sport, Filip Meerhuijen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dat is een powerpointje dat je op beeld op het scherm had kunnen volgen. Dank u, Leslie. Ja, merci. Dus het eerste puntje is historiek van het voetbaldossier. Dat is eigenlijk een korte historiek dat we gaan vertalen, want als we heel die historiek moeten vertalen, zitten we hier morgen nog. Daarna is het een voorstelling van het huidige project en dan zijn er nog mogelijkheid tot vragen. Dus de korte historiek, februari 2019, organiseren wij een startvergadering met de twee voetbalverenigingen met als doel de ontwikkeling van dus een centrale voetbalinfrastructuur. Dat weten jullie ondertussen. De korte keer is hierbij de enige recreatiezone in de gemeente. De voetbalclubs krijgen het voorstel om via een investeringssubsidie van de gemeente die voetbalinfrastructuur te bouwen op gemeentelijke terrein van de korte keer en die nieuwe infrastructuur ook uit te baten. Dus die investeringssubsidie, dat is al verschillende keer aan bod gekomen, dat ging over die €750.000. Het gevolg van die werkwijze is dat er de VZW Sportpark werd opgericht die dan het dossier verder zou behandelen in samenspraak met de gemeente. Sportpark Markendal start in 2020 met de voorbereiding van het dossier. Dus om het project rendabel te houden, ziet de VZW het project groter of veel groter dan enkel voetbal. Ze willen ook padelvelden erin steken, padbolvelden erin steken, Finse piste, dat eigenlijk het project heel het jaar door kan draaien om het dus rendabel te krijgen. De VZW vraagt ook een bovenlokale subsidie aan via Sport Vlaanderen, die principieel goedgekeurd wordt. Dat ging over een goede €380.000, als ik het me goed herinner. Die subsidie zal nu uiteraard wegvallen. De plannen van het project worden ontwikkeld door de architect van de VZW. Dan is er een eerste bewonersvergadering op 26 augustus in Marca, 2020. Met een doek allemaal. Dan is er een digitale bewonersvergadering op 18 november 2020. En op de slide dat je nu ziet, dat is eigenlijk het voorstel zoals het er eerst lag door de VZW Sportpark. Je ziet daar rechts van boven vier padelvelden liggen. Die kleine groene blokjes die daar die boven het groene veld kunnen aanduiden. Daar en links, die kleintjes, dat zijn drie padbolvelden. Padbol is, ik heb dat opgezocht omdat ik dat zelf niet kende, is een soort een mengeling tussen tennis en padel en wordt gedaan met de handen en met de voeten over een net. Een beetje zoals netvoetbal of tennisvoetbal, zoals ik dat vroeger kende. Daar stonden ook een aantal parkeerplaatsen aan deze kant. En je ziet ook twee grote voetbalvelden en de kantine helemaal verschoven en in het midden tussen die voetbalvelden. Dus die plannen van het sportpark hebben we dan voorgelegd aan ANB. ANB geeft, zoals jullie weten, een bindend advies. En gezien de korte keer grenst aan Habitat Natura 2000 gebied, is dat niet zo evident om daar het project te kunnen verder ontwikkelen. Er komen dan diverse overlegmomenten en uiteindelijk in een finale in een online vergadering in 2021 maakt ANB duidelijk dat er geen verdere opening voor het dossier van het sportpark is. Dat hebben jullie kunnen volgen in de pers. Dat is inderdaad ANB het project eigenlijk volledig heeft afgeschoten. In het voorjaar 2020, dus we laten het er eigenlijk niet zomaar bij, dan starten wij opnieuw gesprekken op met ANB. En eigenlijk met de vraag om samen met ANB te zoeken naar wat er wel kan in Markendal of op de korte keer. En uiteindelijk is dat een zeer constructief gesprek, waarbij dat we tot een consensus komen en waarbij dat ANB een mondeling akkoord heeft over wat er wel mogelijk is op die site. Dus dat wil zeggen dat wij vanaf dan hebben wij opnieuw een punt waar we kunnen naartoe werken om een nieuw programma op te stellen, om een nieuw project op poten te zetten. Dus wat houdt dat mondeling akkoord in van ANB? De kantine moet op de huidige plaats blijven. Er mag een groot kunstgrasterrein komen op het bovenste terrein, dat is waar het voetbalveld nu ligt. dan mag er een klein kunstgrasterrein komen op het onderste terrein. Daar wel met verlaten verlichtingspalen, om dus die lichtincijpeling in het Natura 2000-gebied tot een minimum te beperken. Daarbovenop komt er nog een gemengde, nog een groenbuffer, ook om die lichtincijpeling te verkleinen. Het rioleringswater van de kantine mag niet in het grondwater terechtkomen en er mogen geen extra verhardingen op het onderste terrein gerealiseerd worden. Tegelijkertijd, en dat komt dan misschien de gemeente wel redelijk goed uit, is er een opportuniteit voor de KVV Vlaams Ardennen om gedeeltelijk te kunnen gaan spelen in Ronse, de voetbalaccommodatie in Ronse, dat weten jullie. Maar wij wensen, en ook zij wensen, dat om de Markedalse jeugd in Markedal te kunnen laten voetballen. Dus eigenlijk komt dat misschien voor het project, zoals het er nu uitziet, goed naar uit, omdat we daar geen overbevolking zullen hebben op de nieuwe velden op de korte keer. Dus die verhouding komt eigenlijk beter uit. Dus wat komt erop neer, is dat er met... En dat komt straks nog aan bod met eerste ploeg en belofte ploeg en 8 à 10 jeugdploegen zal gespeeld worden. Dus we voeren uiteraard verder gesprekken met alle partijen en alle partijen gaat dan vooral over de twee voetbalploegen. En we beslissen tegelijkertijd dat dus niet meer de VZW Sportpark het project zal leiden, maar dat we zelf zullen ontwikkelen en zelf als bouwheer zullen optreden. Dus de gemeente treedt op als bouwheer. Er is een gezamenlijk akkoord met de beide voetbalverenigingen omtrent de uitbating van de site. Zoals ik daarnet zei, KSV Markedal speelt zoals dat ze nu ook al doen met de eerste ploeg en met de belofte ploeg. Dus dat blijft zoals het nu is. En dan KSK Vlaams Ardennen zal naar daar komen met 8 à 10 jeugdploegen. Waar dat in de praktijk op neerkomt, dus KSK Vlaams Ardennen, doordat ze naar ons vertrokken zijn, hebben ze heel veel jeugdspelers. Maar spelen ze zowel op provinciaal niveau als op gewestelijk niveau. En dus de KVV Vlaams Ardennen, die op de Ternauten speelde, dat is op gewestelijk niveau. Dus eigenlijk met die ploegen die op Bertenhouten spelen, zouden ze naar de korte keer komen. En de ploegen die op provinciaal niveau spelen, die blijven in Ronse. Dus op die manier, met die beperkt aantal ploegen die daar gaan spelen, zal de impact op de omgeving en de buurt toch relatief beperkt blijven. Begin van de zomer hebben we een overheidsopdracht uitgeschreven voor de architectuuropdracht. En de volgende opdrachtsomschrijving staat in bestek. Dus punt 1, de ontwikkeling van 2 kunstgrasterreinen. Het hoofdterrein van 100 meter op 60 meter met uitloopzones. Dus de 100 meter op 60 meter is precies dezelfde grootte als het terrein die er nu ligt. En uitloopzones, dat zijn zones van 3 meter aan alle kanten van het veld. En dan 1 klein terrein van 50 op 40 met uitloopzones op het onderste terrein. En die 50 op 40, dat komt erop neer dat ze daar kunnen voetballen met 8 tegen 8. Of tot en met de 12-jarigen. Dus eigenlijk het grootste deel van de jeugdploegen zal daar kunnen spelen. Dan moet er een actualisatie zijn van het verlichtingsplan. Met onder andere die verlaagde verlichtingspaal op het onderste plein. Er moet een aanleg zijn van minstens 75 parkeerplaatsen. Het uitgangspunt hierbij is dat er een waterdoorlatende halfverharding gebruikt wordt waarbij uitspoeling van de nutriënten beperkt is. De buitenschil van de kantine en de kleedkamers moet aangepakt worden om een oplossing te bieden aan de vochtproblematiek in het gebouw, die er toch al een aantal jaren is. En dan moet er dus een aanleg zijn van een extra groenbuffer om dat Natura 2000-gebied zo maximaal mogelijk te beschermen. Architect Bernard Libert werd aangesteld als architect. Hij heeft die plannen voor de korte keer dan gefinaliseerd. Studiebureau Arcadis heeft dan opnieuw een passende beoordeling opgemaakt omtrent de effecten op de verlichting en de verdroging. En die passende beoordeling komt uiteraard mee of wordt meegestuurd met de omgevingsaanvraag. Ondertussen, dat zijn 2 nieuwe puntjes. Gisteravond hebben we een bewonersvergadering gehad. Er zijn nog een aantal punten naar boven gekomen waar dat we ook werk zullen van maken. Anders moeten we die bewonersvergadering niet houden als we geen rekening mee houden. Dus we gaan daar zeker rekening mee houden. Ondertussen heeft de stedenbouwkundig ambtenaar opdracht gekregen om een mobiliteitsplan uit te werken.
En op de parking, dat was ook een vraag van gisteravond, op de parking wordt een kees-en-ruitzone voorzien. En daar is architect Bernard Libert was gisteren ook aanwezig en is daar eigenlijk onmiddellijk mee aan de slag gegaan. Had daar ter plaatse al een aantal ideeën voor de kees-en-ruitzone. Doelstelling, symbiose tussen de draagkracht van de omgeving, logisch, en de bouwwensen van de sportverenigingen. En dan ook nog het extern advies van ANB en INBO. Dus INBO is Instituut voor Natuur en Bos. Dan de ruimtelijke impact moet zoveel mogelijk beperkt worden. En we moeten streven naar een optimale functionaliteit. Hier zie je, dat is eigenlijk nog een inplanting of een opmeting met denk de hoogtepunten. Maar dat is van de bestaande situatie, dus met veld nu en met de kantine nog altijd helemaal zoals dat is. Eigenlijk nog met te weinig parkeerplaatsen. En op de volgende slide zie je het nieuwe voorstel. Dat er dus heel anders uitziet. Dus als we van boven beginnen, zie je dat kleiner veld van 50 op 40. Daarnet boven zie je zo een gearceerd groen stuk onder die bomen. Dat is de nieuwe groenbuffer die moet aangelegd worden. Dus die zal die verlichting of die lichtinzijpeling echt heel drastisch verlagen naar dat Natura-gebied. Als we dan verder zakken, zien we die bruine lijnen. Dat zijn die bruine lijn naast het voetbalveld beneden is eigenlijk geen toegangsweg voor toeschouwers. Maar dat moet bereikbaar blijven voor de hulpdiensten, dus die blijft daar liggen. En dan waar dat de loods nu staat, ik weet niet of je dat kunt inbeelden, je hebt daar die parkeerplaats naast de kantine. En als je daar verder gaat, staat er daar een loods tussen bomen. Dat is eigenlijk, die loods gaat verdwijnen. Daar moet er een kleine reliefwijziging gebeuren om dat gelijk te trekken, om de parking gelijk vlak te kunnen houden. En daar worden dus allemaal parkeerplaatsen ingericht. In totaal komen we op 75 parkeerplaatsen. Dus daar gaat er nu werk van gemaakt worden van nog een kees-en-ruitzone bij te krijgen. En dan het grote veld. Dat is eigenlijk de kantine wat er daar verandert om parkeerplaatsen te creëren. Dus nu naar de kantine hebben we dat lang hellend vlak om de kantine binnen te gaan. Dus dat hellend vlak zal verdwijnen. En op die plaats kunnen er dan ook nog parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Je ziet ook waar dat die tribune momenteel staat. Tussen die parkeerplaatsen die er momenteel zijn en waar dat de tribune staat, ligt er nog een grasstrook. Die grasstrook gaat weggaan, zodanig dat de parkeerplaatsen tot dichter bij de tribune kunnen komen. Waardoor dat er twee rijen comfortabel gaan kunnen parkeren, terwijl dat er nu maar één rij kan parkeren. En dan uiteraard de toegang naar de kantine is er ook een hellend vlak die zo in twee keer zal tot boven gaan voor minder valide gebruikers. En dan het voetbalveld is even groot zoals dat nu is. Maar het schuift een aantal meter op naar boven toe. Dus die talu gaat ietsje verder komen. En dat is omdat we anders helemaal het terrein daarnaast, het terrein dat we met de gemeente aangekocht hebben, anders helemaal afsluiten. En dus nu op deze manier gaat dat nog kunnen bereikbaar zijn. En waarom moet dat bereikbaar zijn? Wel, als er een keer een eetfestijn is bijvoorbeeld, mag het een aantal keer per jaar, zo is het voorgeschreven, mag dat dan gebruikt worden als parking. En dat is eigenlijk ook het enige waarvoor dat zal gebruikt worden. En aan de zijkant zie je daar ook nog groenbuffer naar de buren die daar aan de N60 wonen. Dat is eigenlijk heel het project. Als er vragen zijn, mag je die gerust nu stellen.
Bedankt voor de toelichting, Filip. Ja. Zijn er nog vragen? Simon?
Gewoon praktisch. Als ik daar kijk, de onderste terreinen, is dat waar de huidige hondenschool georganiseerd wordt? Of zie ik dat verkeerd?
Ja, dat is een deel. Een deel daarvan is nu hondenschool, ja.
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 Dat betekent dat zij daar weg moeten. Vermoed ik. Of...
Ah, wel, we zijn op zoek nog altijd naar een oplossing voor de hondenschool. We zijn met die mensen zijn in overleg geweest. We hebben dat project voorgesteld tot waar dat veld zou komen. En dus nu, dat veld overlapt een deel van hetgeen dat zij gebruiken. Nu, zolang dat we daar geen andere oplossing hebben voor die mensen, gaan zij daar kunnen blijven voortdoen. Maar wij zijn dus echt wel op zoek naar een andere locatie, ja. Omdat ze moeten verhuizen sowieso.
Maar het is wel de bedoeling van hem effectief te gaan herlokaliseren. Dus
ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Ja. Dat is wel de bedoeling.
Okay.
Maar ze zijn ervan op de hoogte dat hun terrein kleiner zal zijn dan dat nu is. Hè. Ja. Want dat veld gaat gedeeltelijk op hun terrein komen.
Ja, oké. Dank u wel.
Zijn er nog vragen? Als er geen vragen zijn, kunnen we hiervan kennis nemen. En dan zijn we al bij puntje 11, goedkeuren van de gebruiks- en retributiereglement voor het gemeentelijk schoolinfrastructuur. Graag het woord aan onze burgemeester.
Ja, dank u, voorzitter. Ik vervang in deze schepen van Kikkelbergen, die verontschuldigd is. Het betreft een aanpassing aan het reglement voor de verhuur van de polyvalente zaal in Marken. Vroeger verhuurde die voor allerhande activiteiten. Dat is ook altijd gezegd dat met de bouw van de maalzaak dat zou worden stopgezet. Maar we voorzien daar wel nog de mogelijkheid om die zaal te gaan verhuren. Daar waar het geografisch noodzakelijk zou zijn, bijvoorbeeld een wandelclub die niet zomaar naar hier kan komen, maar die daar een plaats hebben. Maar voorstellen moeten dan voorgelegd worden aan het Schepencollege. En dan twee, wat we daar ook nog willen laten doorgaan en wat ook al aangevraagd is, is bijvoorbeeld nu een kamp voor kinderen met autisme, waar deze locatie iets te druk is en waar men daar op een rustigere manier kampen kan organiseren. Dus dat is het voorstel van wijziging aan dit reglement. Zijn hier vragen over?
Oké, bedankt voor de toelichting. Dan kunnen we overgaan tot de stemming. N-VA...
Akkoord.
Open VLD.
Akkoord.
CD&V.
Akkoord.
En Koop Markendal.
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Dan zijn we al bij puntje 12, mondelinge vragen en mededelingen. Zijn er vragen vanuit de raad? Ik zie Simon, Herman en Steven. Oké, we gaan beginnen met Simon.
Ja, ik heb eigenlijk drie kleine vraagjes. Ik weet niet of ik ze alle drie in één keer mag stellen.
Nou, misschien dat, vraag per vraag, dat is misschien makkelijk.
Ja, oké, maar het zijn drie kleintjes. Het eerste gaat over een keer vragen naar de stand van zaken en over de onteining langs N425 en N454, dus Gorisse door Louise Marie tot aan Nitterveld, omgangstraat. Ik heb dat eigenlijk gelezen in een verslag van AWV dat eigenlijk bij een vorig punt hoorde bij die motie, dat antwoord op die motie, waaruit blijkt, of dat er staat, dat de onderhandelingen voor inname van rond enzovoort, dat die vrij stroef verliepen. Dat was een verslag uit 2021. En waar gevraagd werd aan de gemeente om haar inwoners gerust te stellen, heb ik daar gelezen. Hoe zit dat momenteel? Is dat positief geëvolueerd in die zin, dat minder stroef verloopt? En hoe hebben jullie dat concreet aangepakt? Hebben effectief naar die mensen toegestapt? Of was dat gekoeld zonder blazen? Of hoe zal ik het zijn?
Dat was vooral onrust door die plan van de N60. Veel mensen van de eerste stuk dachten dat de omgangstraat de N60 ging... de doortocht door ons ging vervangen. En daar was er veel... Ja,
dus dat is beter.
Over. Maar nu met dat nieuwe tracé gekozen is het gekoeld. Dat project is opgedeeld in drie fases. Ja. De eerste fase is tot Nitterveld, dan de tweede fase is tot aan de Koekkamer en van aan de Koekkamer tot Schorigse Dorp is de derde fase.
En zijn er al termijnen opgeplakt?
De planning voor de eerste fase zou starten in 2025, dat is al een jaar opgeschoven ondertussen. Maar ze zijn bezig met de onteigening, maar we hebben er niet echt zicht op. Bij de onteigening van de N457 hebben we dat grotendeels zelf begeleid en gedaan voor AWV. Die zijn dan ook op de gemeenteraad gekomen, die de onteigening. We hebben dat prefinancierd. Nu doet AWV dat volledig zelf en er minder zicht op. Maar ja, dat is altijd een vraag op ons overleg met AWV.
Oké.
Okay. Dus donderdag gaan we er misschien ook meer over weten.
Ja, en dan had ik een tweede vraagje. Dat ging eigenlijk over die N457. Meer bepaald over de oplevering zelf. Ik heb daar ook, en dat is ook weer in een van die verslagen gelezen, dat in 2021 het gemeentebestuur het akkoord gaat bij de overdracht van de weg bij de definitieve oplevering. En dat het gemeentebestuur akkoord gaat met de vaststelling dat de weg op dat moment werd er echt in goede staat verkeerd. Daar werd er model A aangekoppeld. Nu, we hebben er vorige keer ook al over gehad dat er nu toch wel een aantal opmerkingen zijn die daarachter gekomen zijn. Hoe is daar de stand van zaken momenteel?
Ja, de aannemer,
hoe is dat ook nog te vragen?
De aannemer moet dat nog allemaal oplossen voor de definitieve oplevering.
Ja, en die gaat dat oplossen.
Ik Ik veronderstel het anders, ja, gaat hij zijn borg ook niet vrijgesteld krijgen.
Oké. Goed, dank u wel. En ik heb dan nog eentje, een kleintje. Ook iets wat al aan bod gekomen is in voorgaande gemeenteraden. Namelijk in Schorisse. Als er vrachtwagens komen van de Parkstraat, we hebben dat daar al een keer aangehaald, dat die niet kunnen overdraaien richting Hofveldstraat, als er daar auto's geparkeerd staan langs de overkant. Ook dat is bij AWV gepasseerd, heb ik gelezen. Ik lees daaruit dat eigenlijk AWV gezegd heeft van kijk, we gaan dat volledig in jullie in de handen van het gemeentebestuur laten, wat dat je daarmee zou gaan doen. De afweging maken tussen wie gaan we beschermen, de voetgangers, parkeerverbod ten koste van de inwoners, of de huidige situatie behouden en dan spreken we ja, in het nadeel van één vrachtwagen of de vrachtwagen die daar moet uitdraaien. En is daar al concreet een beslissing genomen hoe dat je dat gaat aanpakken of
wat
nog niet?
Wat er concreet gebeurd is, zijn die boom wat weggesnoeid, dat die ja, dat de vrachtwagens daar wat verder kunnen uitrijden. Ja. Die paaltjes die platgereden zijn, ja. worden vervangen door paaltjes die voor de brandweer kunnen omvergereden worden als ze er een keer in de overheid dat ze weer recht komen. En was er nog? Ja, niet. In de toekomst gaan we misschien wel die trottoir dat er nu is, dus ja. dat, mogen ze daarop parkeren. Ja. Als ze wat verhoogd aanleggen, is het een trottoir. Ja. En dan gaat er daar niet meer op mogen.
Maar voorlopig worden. Blijft eigenlijk de huidige situatie behouden. Ja. Ja, ja oké. Dank u wel.
Oké, dan zijn we een vraag van Herman.
Van 7 november, puntje 15, lees ik dat er een aangepast plan goedgekeurd is voor, en dat gaat hem over een bedrag van meer dan 250.000 euro. Kan er mij daar iemand wat meer uitleg over geven?
Dus we hebben even niet zeggen, dat is niet nieuw. Die plaatsen zijn ook allemaal opgelijst geweest een paar jaar terug. En voor sommige van die plaatsen hebben we dan een heel specifiek een aanpak uitgetekend. Eén daarvan is Ten Hole, tweede plaats is maar ook Eikenberg, het stukje voor de beek. Kampen regelmatig met wateroverlast. We hebben dat laten berekenen, bekijken door de provincie. En wij zijn daar met een actieplan gekomen om te proberen die wateroverlast te vermijden in de toekomst. Goed, ik stel misschien voor dat we dat... ik wil daar nu al iets over zeggen, maar dan kunnen we dat in detail een keer toelichten waar dat juist die buffervrachten liggen. Het zijn drie projectzones dat we hebben. Eén waar dat we zelf een stuk gaan ontwikkelen met gesubsidieerd geld. Ja, dat is een straatje zonder naam, denk ik. Ja, dus een zijstraatje dat naar de Hasselstraat gaat, tussen de Hasselstraat en de Ellestraat. Daar komen er grote buffergrachten. Dat is gewoon historisch woongebied, dus het is niet dat wij daar kunnen speciale voorwaarden op, dat wij dat kunnen zeggen dat daar niet mag gebouwd worden. Daar gaat gebouwd worden, maar we hebben daar hele goede afspraken kunnen maken met die ontwikkelaar die daar gaat ontwikkelen, op zich nemen. En dan hebben we een andere projectzone die eigenlijk Ellestraat ligt, waar dat we nog kijken wat dat we daar kunnen doen qua opvangen. Als die drie projecten zouden gerealiseerd zijn, ja, dan zouden we moeten kunnen een keer beneden aan de Ellestraat en 457 in Eikenberg zo goed mogelijk kunnen beheersen. Ik durf nooit zijn oplossen, maar ik denk wel dat dat, als we die materialen uitvoeren, dat dat onder controle zou moeten zijn. Maar ik stel voor dat we nu niet de exacte kubieks die we waar opvangen, dat we dat volgende keer met een plannetje erbij, daar bestaan plannetjes van, dat we dat agenderen op de gemeenteraad en dat ik dat eens tot in.
Goed, dank u wel.
Tuigen die verkocht worden en van dateren van 2001 en ouder, hebben een asbestinventarisattest nodig. Dus men kan al aanvoelen dat er heel wat asbest zal verwijderd worden uit de woningen. En die zullen de weg vinden naar ofwel containerpark ofwel naar ergens anders. En hopelijk het containerpark. Maar Ivla die heeft eigenlijk een heel goed brochure daarover. Andere gemeenten hebben dat al rondbedeeld. En ik stel voor dat de gemeente dat ook zou doen. Maar er staat echt waar je ermee wegkomt met je asbest. Het geeft ook wel een goede uitleg welke dat je beter niet zelf verwijdert, welke dat je zelf kunt verwijderen en de voorwaarden. Dus door een...
Ja.
Als er geen vragen meer zijn, dan kunnen we de gemeenteraad dan ook afsluiten.